Ons begin staat in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 63, daarvan vers 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. En dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. 2 en 3 uit Psalm 63.
Thank you.
Vriend, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ons antwoord hierop zal zijn uit Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken te elken stond. Het 8e vers uit Psalm 40. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing vindt u vanavond in de profetieën van Jeremia, waaruit we willen lezen het derde hoofdstuk. In Jeremia 3 luidt het woord van de Heere als volgt. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt van een andere man, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen en zie toe, waar zijt gij niet beslapen? Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen als een Arabier in de woestijn. Alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendruppels ingehouden. En er is geen spade regen geweest. Maar gij hebt een hoeren voorhoofd. Gij weigert schaamrood te worden. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader, gij zijt de leidsman mijner jeugd? Zal hij in eeuwigheid de toorn behouden? Zal hij dien gestadig bewaren? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde aldaar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht harer hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goedertieren, spreekt de Heere, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene boom. Maar zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart, die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land. In die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heeren. Ook zal ze in het hart niet opkomen en ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken en ze zal niet weder gemaakt worden. Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des Heeren troon. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heeren naams wil te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël en ze zullen tezamen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouweloos scheidt van haar vriend, alzo hebt gij lieden trouweloos tegen mij gehandeld, gij huis Israëls, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat ze hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u. Want gij zijt de Heere onze God. Waarlijk te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk in de Heere onze God is Israëls heil. Want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten van onze jeugd aan. Hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochteren. Wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons. Want wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd. Wij en onze vaderen. Van onze jeugd aan tot op deze dag. En wij zijn der stem des Heeren, onze Gods, niet gehoorzaam geweest. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het 14e vers, waar de boodschap van Jeremia wordt samengevat met deze woorden. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. Laten wij eerst het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed en de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. Groot en heerlijk God in de hemel, wij danken u hartelijk dat u ons ook aan de avond van deze dag weer als gemeente wilt samenbrengen in dit kerkgebouw. Deze plaats des gebeds, deze plaats waar uw woord mag worden verkondigd. En Heere, wij danken u voor die gelegenheid en ook voor de vrijheid die wij hierin genieten. Heren, dat is ook een gave van u en waarin wij bevoorrecht zijn boven vele andere christenen in deze wereld, die of niet eens een geschikte plaats van samenkomst hebben, of ook niet de veiligheid hebben om ongehinderd te kunnen samenkomen, maar die voortdurend op hun hoede moeten zijn, omdat zij leven in een land waar christenen om hun geloof worden vervolgd. We willen aan hen denken in onze gebeden en hen aan u de Heere opdragen en bidden, Heere, dat u uw kerk in de verdrukking nabij wilt zijn. Christenen in islamitische landen, in communistische landen. Heere, wij bidden dat u wil geven dat bij alle tegenstand en bij het woede van de Satan toch zij die uw naam belijden zo gesterkt mogen worden vanuit uw getuigenis dat ze standvastig mogen zijn. Heere, wilt u uw kerk nog bouwen naar uw belofte? En als dat ons gebed is voor hen die vervolgd en verdrukt worden om het geloof, dan mogen tegelijk onze gebeden wel vermenigvuldigen voor de kerken in het zogenaamde Vrije Westen, die dan weliswaar in dit opzicht zeer bevoorrecht zijn boven vele anderen, maar bij wie weer andere gevaren dreigen. Want waar de Satan op de ene plaats komt als een briesende leeuw, daar vertoont hij zich elders als een engel des lichts. En dan zijn er weer andere listen van de Satan die worden aangewend om waar mogelijk uw koninkrijk in zijn komst te stuiten en uw kinderen ten val te brengen, om ze te laten vallen in de strik van de gezapigheid, van de wereldgelijkvormigheid, van de vleeselijkheid. Heren, en wij zijn zo geneigd om compromissen te sluiten met de zonde, met de wereld. En waar het zo dikwijls aan ontbreekt, dat is die radicale en hartelijke bekering. Terwijl dat toch zo centraal staat in de boodschap van uw woord. Heere, zoudt u ons vanavond uw zegen willen geven als we mogen luisteren naar die oproep tot bekering, zoals Jeremia die in zijn dagen moest brengen, met name tot het rijk van Juda. Maar die boodschap heeft in feite nog nooit aan actualiteit ingeboet. Want het houdt ook ons een spiegel voor. O Heere, wij kunnen zo zelfgenoegzaam zijn, zo tevreden met wat we hebben en met wat we zijn. En dat we denken dat de oproep tot bekering alleen voor andere mensen is bestemd. Maar Heere, geef toch dat wij eens werkelijk voor de spiegel van uw heilige wet worden geplaatst en dat we zullen schrikken van ons ware beeld. En dan wordt het wonder zo groot dat u toch naar zulk soort mensen die moeten belijden dat zij niet tegen sommigen, maar tegen alle geboden Gods zwaar gezondigd hebben en geen van die gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn, dat u zulke mensen maakt tot de voorwerpen van uw opzoekende liefde. Heren, laten we dat ook vanavond mogen vernemen. De roepstem van uw eeuwige liefde. Want u hebt het behoud, het eeuwig behoud van de mens op het oog. Het is van uw kant zo welgemeend, zo ernstig, zo dringend, maar ook zo gunnend. Heren, zou u dat dan zelf maar aan ons hart willen verklaren. En als wij vanuit onszelf met alle vroomheid en godsdienst die wij kunnen aanwenden om ten diepste de neigingen van ons hart te camoufleren, toch stijgeren tegen een boodschap van bekering. Heren, dan bidden we dat u die weerstanden wilt verbreken en dat u in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing intocht wilt houden. En dat u op de troon komt. En als u op de troon komt, moeten wij eraf. En dan leidt u uw volk en kinderen ook in de weg van de bekering, de dagelijkse bekering. Want het is ook een dagelijkse zaak, een afsterven aan zichzelf. Om nu hoe langer hoe meer alleen van genade te mogen leven. Heere, laten we niet vreemd zijn aan dat stervende leven. Wilt u het ons maar leren op uw leerschool, wat Johannes de Doper zei, hij moet wassen, ik minder worden. Heere, neem ons zo allen in uw hoede en voor uw rekening. Wilt u ook vanavond in ons midden zijn, wilt u het wel maken, in spreken en luisteren. Gedenk deze gemeente, we dragen de broeders van de kerkraad aan u op. Wilt u hen wijsheid geven en trouw en volharding om de taken te mogen verrichten die zij van uwentwege hebben gekregen. Om dienstbaar te zijn en leiding te geven aan de gemeente. Heere, wilt u hen daarvoor ondersteunen en sterken. En laat ook hun arbeid gezegend worden. Laat het ook zichtbaar mogen worden in grote en kleine dingen. En dan is er een lege plaats. Wij bidden, Heere, dat u die ook op uw tijd wilt vervullen. En dat mag zijn in antwoord op de gebeden van de gemeente. Wij kunnen soms zo menselijk praten over het beroepingswerk. En het zal wel zus, of het komt wel eens zo. Of we maken er een soort rekensommetje van. Bewaar ons daarvoor. En laat hier een biddend volk gevonden worden. Die van u de Heere een dienstknecht mag afsmeken. Heere, wilt u gedenken aan de kerken die ons lief zijn en waarvan wij deel uitmaken. Bij alle zorgen die er ook zijn om ontwikkelingen die wij waarnemen en waarbij je ook wel eens machteloos voelt. Heere, wilt u toch geven dat de kandelaar van uw woord niet zal worden weggenomen. Wilt u samenbinding geven. We denken ook aan het kerkelijke leven in het algemeen in ons vaderland. Er is zoveel verwarring en splitsing en verwijdering en zich afzetten tegen elkaar en zichzelf profileren ten koste van de ander bijna. O Heere, vergeef ons ook de kerkelijke zonden en wilt u een gezindheid werken die hierin zal resulteren dat werkelijk bijeengebracht wordt wat bijeen behoort. Heere, wilt u alle arbeid zegenen ook van christelijke organisaties die zich ten doel stellen om de Bijbel te verspreiden of christelijke lectuur te verspreiden, vooral in landen die moeilijk toegankelijk zijn. Zoudt u dat alles ook nog willen gebruiken, Heere, opdat uw volk en kinderen mogen worden versterkt en toegerust in het allerheiligst geloof en in een leven met u. We bidden om uw zegen voor hen die werden uitgezonden in de dienst van de kerken om op de zendingsvelden bezig te zijn in de verkondiging van het woord, in de toerusting van evangelisten en ouderlingen of in de vertaling van de Bijbel en in allerlei andere ondersteunende taken. Zoudt u hen daarvoor ook bij de voordeur de bekwaamheid willen geven en ook de lust en de liefde? En wilt u dat werk gebruiken, Heere, tot heil van zondaren en tot de eer van uw naam? We bidden om de bekering van Israël. Wilt u nog velen toebrengen uit dat Joodse volk, waar weer nu een bedekking op hun hart ligt bij het lezen van het Oude Testament? Heere, en voor zover wij het kunnen overzien, wordt er eigenlijk zo weinig echt in het Oude Testament gestudeerd? Wel een heleboel in rabbijnse overleveringen. Maar zou u willen geven allereerst dat men naar uw woord gaat vragen? En wilt u dan de verlichting van de Heilige Geest geven, opdat gezien wordt dat de profetieën die spreken over de komende Messias zijn vervuld in de Zoon van uw liefde? Heer, het is voor u toch niet te wonderlijk om ook nog velen toe te brengen uit dat Joodse volk. U hebt het ook beloofd. Wilt u het doen, Heere? We bidden om de spoedige wederkomst van uw lieve Zoon. We gaan heen naar het einde. Die dag is aanstaande. Heere, wilt u ons bereid maken? Laten wij acht geven op de tekenen van de tijd. Laten we niet denken, het zal mijn tijd wel duren, maar dat we biddend mogen waken, wakend mogen bidden. Mogen uitzien naar die dag die voor al uw volk en kinderen de beste dag zal zijn. De bruiloftsdag. Heere, Wilt u ons getrouw maken, ieder op de plaats waar u ons hebt gesteld, ook in het maatschappelijke leven, dat we daar ons ook mogen openbaren als jongeren en ouderen die u de Heere vrezen en uw naam belijden en volgens uw woord en wet begeren te handelen en te wandelen. Laten onze klasgenoten en onze collega's en onze vrienden, als we die morgen weer spreken, aan ons kunnen merken dat we vandaag in de kerk zijn geweest. En waarom? Heere, laat er geen stilzwijgen bij ons gevonden worden als ze niet van ons horen wat het betekent om u de Heere te volgen, van wie horen ze het dan? Maak ons zo allen tot kleine evangelisten, ieder op het plekje waar u ons hebt gesteld. Heere, wilt u zo ons nabij zijn? Geef uw zegen over het christelijk onderwijs, zegen alles wat op uw zegen wacht. We bidden ook voor ons land en volk, voor de overheden, voor de koninklijke familie. We bidden voor hen die in de politiek willen staan op basis van de Bijbelse principes, de normen en de waarden die we in uw woord kunnen vinden en aan uw woord kunnen ontlenen. Heren, zou u willen geven dat wanneer men dat geluid zoekt te vertolken, dat dat niet op een muur van weerstand afketst, maar dat het ook nog ingang zal vinden. Er zijn ook in de maatschappij zulke verontrustende ontwikkelingen. Heren, maar u bent toch bij macht om een wederkeer te bewerken. Wilt u dat nog doen? En maak zo al uw volk getrouw. Heren, waak over uw kudde, zoals een herder niet één van zijn schapen uit het oog verliest. En wilt u ook in dit avonduur ons gedenken, ons nabij zijn, ons door uw daden verblijden. Wilt u uw dienaar ondersteunen in de prediking van het woord en de gemeente zegenen in het luisteren en in het overdenken en het verwerken van de dingen die namens u gesproken worden. Wilt u zo alles wegnemen wat ons zou kunnen afleiden? Wilt u de listen van de boze verijdelen? En wilt u maar aan uw eer komen, Heren, daar zal het om gaan. Doe met ons niet naar dat wij verdiend hebben, maar zie ons nu en steeds aan, in de Zoon van uw eeuwige liefde, uit genade alleen. Amen. Gemeente, uw gaven worden nu ingezameld en wij willen ter inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 60, daarvan het tweede en het zevende vers. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien, door uw gestrenge wraak, door twist op twist, het land gekrenkt en ons met zwijmelwijn gedrenkt. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. En wat volgt in vers 2 en 7 uit Psalm 60. Thank you. Straks in antwoord op de prediking zingen uit Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Dat is het 14e vers uit Psalm 69. Geliefde gemeente, we luisteren vanavond naar een woord uit de profetieën van Jeremia. En zoals u en jullie ongetwijfeld weten, werd Jeremia door de Heere geroepen om zijn dienstknecht te zijn toen hij nog heel erg jong was. Het staat beschreven in dat eerste hoofdstuk van Jeremia, dat de Heere hem in zijn dienst gaat stellen. Hij was nog, ja, men neemt aan, misschien 18 jaar of iets in die geest. Dus jong volwassenen, met misschien nog meer de nadruk op jong dan op volwassen. En de Heere komt hem bemoedigen als hij zegt: zeg niet ik ben jong, want overal waarin ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Het was ongetwijfeld niet een eenvoudige opdracht waarvoor Jeremia geplaatst werd. Hij zou met weerstanden, ja zelfs met tegenstand te maken krijgen. Maar de Heere zegt: vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden. Spreek de Heere. En dan raakt de Heere zijn mond aan, zijn tong aan. En belooft: zie, ik geef mijn woorden in uw mond. En daar kan Jeremia het mee doen. Er zijn verschillende fasen geweest in de bediening van Jeremia. Ook bepaalde tussenpozen waarin de stem van de profetie gezwegen heeft. Het woord waar we nu naar luisteren moeten we wel plaatsen ook in het begin van zijn profetische bediening. En het laat ons heel duidelijk, heel kernachtig zien wat nu de inhoud was van zijn boodschap. Want als u dat vraagt, wat moest Jeremia nu eigenlijk gaan verkondigen in opdracht van de Heere, dan kunnen we dat heel goed met de woorden van onze tekst samenvatten. Dat is een oproep tot bekering. En heel duidelijk blijkt dan tegelijk dat dit maar niet een, ja, een kille zaak is die Jeremia emotieloos kan brengen, maar het is doordrenkt van de liefde van God. Die liefde is de drijfveer achter die oproep tot bekering. Houdt u dat vooral goed vast in uw gedachten, ook vanavond als we naar dit woord gaan luisteren. En die oproep tot bekering gaat gepaard met een heerlijke belofte. Een belofte die te meer klem geeft aan de oproep tot bekering. En zo wil de Heere het hart van zijn verbondsvolk bereiken. En wat denkt u, gemeente, zou de Heere ook niet uw en jouw hart willen bereiken door de prediking van het woord? Zeker, want het gaat daarin om zijn eer en uw behoud. En het is eigenlijk een onbeschrijfelijk groot wonder dat de Heere zijn eer aan uw behoud heeft willen verbinden. Dat uw behoud kan strekken tot de eer van zijn naam. En dat ligt allemaal begrepen in die oproep tot bekering, zoals we die in de tekst beluisteren. En we kunnen daarin onderscheiden de ernst, de liefde en de belofte in de oproep tot bekering. Dus dat is kort gezegd waar het in de preek over zal gaan. De ernst, de liefde en de belofte in de oproep tot bekering. Bekeert u, gij afkerige kinderen. Tijdens elke zomervakantie gebeurt het wel een keer ergens. Kinderen die aan het spelen zijn en ongemerkt hun vader en moeder uit het oog verliezen. Al spelend zijn ze terechtgekomen op een plek op het strand waar drijfzand is. En het waarschuwingsbordje in het Frans of zo konden ze niet lezen. Dat afdwalen van die kinderen wordt hen fataal. Anderen gingen te ver de zee in, verder dan ze van hun vader en moeder mochten. Ze waren dus ongehoorzaam. Het was niet zomaar een ongemerkte vorm van spelenderwijs wat wegdwalen. Ongehoorzaamheid En ze hoorden hun ouders niet meer roepen, die op het strand stonden, te roepen, kom terug, het is veel te gevaarlijk. Levensgevaarlijk. En wie kan het verdriet beschrijven? Al die mensen die dan voor hun ogen zien hoe hun kinderen worden meegesleurd door de verraderlijke stroming en jammerlijk verdronken. Waarom denkt u, denk jij, dat die ouders zo hard stonden te gillen op het strand? Ik denk dat ze dan niet eens meer boos zijn omdat hun kinderen ongehoorzaam waren. Maar ze zien ze nu voor hun ogen omkomen. En dat geeft een steek in hun hart. Dat kunnen ze niet dragen. Wel, precies hetzelfde is hier aan de orde als u leest hoe de Heere tot zijn kinderen, tot ongehoorzame verbondskinderen zegt, bekeert u, kom terug, ongehoorzame kinderen. Je ongehoorzaamheid wordt je ondergang. Dan voelt u meteen iets van de ernst in die oproep. Het is een ernstige, liefdevolle, welgemeende waarschuwing, waarin tegelijk de nodiging is te beluisteren, alleen bij mij ben je veilig. Kom toch terug. Gemeente, hoe vaak hebt u die stem al gehoord in uw leven? En wat hebt u ermee gedaan? Heeft het u aan de voeten van de Heere gebracht? De oproep tot bekering staat heel centraal in de Bijbelse prediking, niet waar? Gaat u maar na wat Johannes de Doper predikte, wat de Heer Jezus zelf verkondigde, hoe de apostelen hebben gepreekt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Ik ga zonder meer vanuit, gemeente, dat u het ermee eens bent dat de oproep tot bekering ook in de prediking in de kerk niet mag ontbreken. Je kunt het natuurlijk ook verzwijgen. Dan praten we nergens over. En misschien dat sommige mensen dat eigenlijk wel het liefste zouden hebben. Dat er zo wordt gepreekt dat het eigenlijk nooit pijn doet. Dat het nooit confronterend is enzovoort. Maar of het daar beter van wordt in de kerk. Als Jeremia het verzwegen had, had hij het vast veel makkelijker gehad, ongetwijfeld. Maar hij kon en mocht dit niet verzwijgen. Waarom niet? Omdat er iets fundamenteels mis was in de verhouding tussen het volk van Juda en de Heere. In hoofdstuk 3 spreekt hij met name het volk van Juda in. En het is niet zo, het volk van Juda aan. Het is niet zo dat het volk van Juda zelf ook al dacht dat er iets niet in orde was. Wat hen betreft had Jeremia wel zijn mond mogen houden. Zij hielden er eigenlijk helemaal niet van dat ze op deze manier aangesproken werden. En dat is, laten we eerlijk zijn, heel herkenbaar. En toch. Is er niet het gevaar, gemeente, dat we de oproep tot bekering voor kennisgeving aannemen? Omdat we denken dat het toch niet op ons van toepassing is, dan zitten wij eigenlijk voor een ander te luisteren. Van nou, laat die het maar eens in zijn zak steken. Die oproep tot bekering. Maar om het nou echt tot ons door te laten dringen dat het over u gaat. En dat de Heer jou bedoelt en mij. Als hij zegt, bekeert u gij afkerige kinderen. Dan wordt het moeilijker. Is er niet nog een ander gevaar, gemeente? Dat we deze dingen eigenlijk al zo vaak hebben gehoord dat je ze niet meer hoort. Dan zijn de klanken zo bekend geworden dat ze je eigenlijk niets meer zeggen. Dat is denk ik echt een gevaar wat ons kan bedreigen. Want we denken, oh ja, het gaat alweer over de bekering. Nou, dat hebben we al zo vaak gehoord en eigenlijk haak je dan al af bij voorbaat. Het is zo belangrijk, gemeente, dat we de ernst in deze oproep zullen opmerken. Dat we begrijpen, het is echt gemeend. En de Heere plaatst ook mij voor die spiegel van zijn woord en van zijn wet. En ik mag niet zomaar van voor die spiegel weglopen. Het dwingt u en jou en mij tot bezinning. Bezinning die tot bekering leidt. Behalve ernst klinkt er ook liefde in door. Want de Heere zegt, want ik heb u getrouwd. En trouwen, dat brengen wij toch, mag ik hopen, in verband met liefde. En dat staat erbij in vers 14. Bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. Als je getrouwd bent, dan heb je een vaste relatie. Een officiële relatie ook. Het is niet meer losvast, maar het is in een huwelijk ook, ja, officieel geworden, bestendig geworden. En zo spreekt de Heere nu tot zijn volk. Ik heb u getrouwd. We hebben niet zomaar een losse relatie. Niet een soort verkering waarvan je denkt dat het ook ieder moment weer uit kan gaan. En dat je zonder pijn dan van elkaar kunt scheiden. Nee, ik heb u getrouwd. Als ik vanavond aan de jongeren vraag hoe zij erover denken, over trouwen. Er zijn er hier ook vast die verkering hebben of die trouwplannen hebben. Of als je daar nog niet aan toe bent, dan gaan je gedachten misschien toch wel eens die kant uit. Als ik aan een meisje vraag, met wie zou jij later willen gaan trouwen? Dan hoor ik je al zeggen, ja, wie precies, dat weet ik nog niet. Maar het moet natuurlijk wel een hele lieve jongen zijn, want anders hoef ik hem niet. Nou, gelijk heb je. En jongens, hoe denken jullie daarover? Ik zou zeggen, kijk nou niet alleen naar het uiterlijk. Maar let op de hele persoon. Let op het karakter. Zoek iemand met wie je samen de Heere kunt dienen. Laat het om echte liefde mogen gaan. Wel, zo heeft de Heere ook zijn volk opgezocht en een relatie met hen aangegaan. Ik heb u getrouwd. En die relatie is nu gebaseerd op mijn liefde voor u, zegt de Heere. En die liefde wil beantwoord worden. Er is niets zo pijnlijk als de liefde van de een niet wordt beantwoord door de liefde van de ander. Omdat de ander ontrouw is en zijn liefde heimelijk of openlijk aan een ander geeft. En dat deed Juda. Ik heb u getrouwd. Die woorden zeggen allereerst dat het van de Heere is uitgegaan. En zo is het altijd gemeend in het geestelijke leven. De Heere is de eerste. Hij zoekt ons op. Ja, maar zegt iemand vanavond, ik durf niet zomaar te zeggen dat ik mag weten van die opzoekende liefde en van toegepaste genade. Was het maar waar. Maar ik vind dat zoiets groots. Maar laten we nu toch even goed nadenken waar het over gaat in onze tekst. Is er dan helemaal niets tussen u en de Heere? Laten we nu eens beginnen bij het startpunt. U en jij bent een mens, nietwaar? Tot zover kunt u het ongetwijfeld volgen en moet u toegeven dat het waar is. U bent een mens. Nou, wat is dat voor iets, een mens? We hebben pas die discussie gehad over schepping of evolutie. Of over intelligent design, hè, zoals men het noemt. Van, ja, We geloven niet in evolutie, maar ook niet in een scheppende God. Maar er moet toch wel een of andere hoge intelligentie zijn die een plan heeft gemaakt en waaruit alles tenslotte zo is voortgekomen. Nu, zonder daar nu verder over te spreken, moet het wel duidelijk zijn dat als er een ontwerp is, een intelligent ontwerp, dan moet er ook een ontwerper zijn. En dat is nu precies wat de Bijbel ons openbaart, dat het God is die de grote, de hemelse, de volmaakte ontwerper is, die schepper heet. En de mens is zijn schepsel, is uit zijn handen voortgekomen. Weet u wel wat dat betekent? De mens is gemodelleerd naar zijn beeld en bedoeld voor zijn eer. Gemaakt om voor hem te leven. En dat alleen al veronderstelt een relatie. De schepper-schepsel-relatie. Welke liefde heeft God als schepper niet aan zijn schepsel gegeven? De heerlijkheid van het paradijs, gemeente, was toch niet anders dan dat de mens mocht leven in de liefde Gods. Daarom zou je dus kunnen zeggen, God heeft de mens getrouwd in het paradijs. Dat was een heel bijzondere relatie tussen God en de mens. Die relatie was er niet op die manier met andere schepselen. Alleen met de mens die de beelddrager Gods mocht zijn en verwaardigd werd om voor zijn aangezicht te wandelen en in een intieme relatie met God te treden. Dat grote voorrecht heeft God aan de mens gegeven. Ja, maar we weten ook allemaal hoe het verder is gegaan in het paradijs. Hoe de mens die tot zo'n verheven positie verwaardigd werd en in zo'n bijzondere relatie met zijn schepper mocht leven, zo dwaas is geweest om hem de rug toe te keren. Dat we gevallen schepselen zijn geworden. Mensen die zeggen, ik ga mijn eigen weg wel. We zoeken het zelf wel uit. Wat heb ik eigenlijk nog met die God te maken? Gemeente, de mensheid om ons heen, kijkt u maar hoe mensen in elkaar zitten, hoe ze denken en spreken en leven. Daar vind je in geïllustreerd wat de Bijbel zegt over de gevallen mensheid. Er is niemand die God zoekt. De liefde van God als schepper wordt beantwoord met afkerigheid. Hij keert zich af en heeft een afkeer van God en zijn dienst. Hij keert zich af van de liefde van God. Hij verbreekt van zijn kant het huwelijk. En moeten we nou zeggen, ja, dat is toch erg, al die mensen buiten de kerk, voor wie dat zo geldt? Met andere woorden, zijn wij dan een uitzondering op die regel? Nee, gemeente. Dit moet helaas gezegd worden van alle mensen. Er zijn geen uitzonderingen hierop, dat van ieder mens zoals hij nu door de zonde geworden is, gezegd moet worden dat hij een afkerig hart heeft. Er is niemand die God zoekt vanuit zichzelf. Maar dat betekent niet dat er geen relatie is. U blijft zijn schepsel. En dat alleen is al genoeg om over na te denken. Hij blijft u opeisen. Ik kan dat heel eenvoudig illustreren met een voorbeeld. Jongens en meisjes, als een boer een aantal koeien of schapen heeft of paarden in een wei. En die dieren breken uit de wei. Voor zover die dieren zouden kunnen denken, dan stel ik me even voor dat ze hebben gedacht van het gras bij de buren is veel groener. We breken uit de wei en wat hebben we nog met onze eigen boer te maken? Ze gaan er vandoor. Maar het blijven zijn koeien natuurlijk. Die boer die neemt dat niet zomaar, die neemt het ook niet voor kennisgeving aan. Die blijft zeggen, het zijn mijn koeien, mijn schapen. Hij laat dat recht gelden. En een goede boer gaat ze dan ook achterna natuurlijk. Die wil ze terug hebben en brengt ze weer in zijn eigen wei. Wel, zo doet ook de Heere met eerbied gesproken. Het is helaas zo dat van ieder mens moet gezegd worden dat wij weggelopen zijn bij de Heere vandaan. En die relatie die hij had gelegd hebben verbroken van onze kant. Maar dat betekent niet dat God zijn schepsel zomaar prijsgeeft. Hij wil je terug hebben. Jonge mensen, ouderen, denk je daar wel eens over na? Die zogenaamde vrijheid die wij gekozen hebben, is helemaal geen vrijheid, brengt geen vrijheid. Het is de kortste weg naar de ondergang. Alleen als de schapen terugkeren in de stal van de herder, dan zijn ze veilig, dan worden ze beschermd en gevoed enzovoort. Dus dat is een heel wezenlijk element wat we in deze tekst beluisteren. Keer weder, gij afkerige kinderen, u dwalende schapen, u gevallen mensen. Het is de stem van God, uw schepper. Hij vraagt naar u. Niemand uitgezonderd. Hij heeft recht op u. Hij heeft liefde voor u. Het is niet zo dat het God niet uitmaakt wat er met u of jou gebeurt. U gaat hem ter harte, zo ter harte dat hij alles wil doen om u terug te brengen. Dan is er nog een motief vervolgens. Er is nog een relatie die spreekt van zijn liefde. We hebben nu eerst gewezen op die relatie krachtens de schepping, maar er is ook een relatie krachtens het verbond. Juda is Gods verbondsvolk. Dat verbond was eerst aangegaan met Abraham, aan wie de Heere heeft beloofd dat uit hem een talrijk nageslacht zou voortkomen. En uiteindelijk is het hele volk van Israël daaruit ontstaan als een wonder van God. En in het ontstaan van het volk van Israël gaat het ten diepste om de komst van de Messias. Maar dat verbond wat de Heere met Abraham gesloten heeft, dat wordt later dan bij de Sinaï plechtig gesloten en bevestigd met dat volk dat daar aan de voet van de berg verzameld is. En in de kern van het verbond gaat het om deze belofte die de Heere al tot Abraham had gesproken. Ik zal uw God zijn en de God van uw zaad na u. De besnijdenis was daar een teken van, een teken en zegel. En de verbondsluiting met het volk bij de Sinaï was als een huwelijkssluiting. Daar wordt het ook in de Bijbel op meerdere plaatsen mee vergeleken. Het was uit zuivere liefde dat God met dit volk in een verbond wilde treden. Een genadig verbond. En dan mogen we die lijn toch ook doortrekken naar de nieuwtestamentische situatie en naar de situatie van de gemeente van nu. Want dat teken van het verbond, wat in het Oude Testament de besnijdenis was, dat is voor ons de doop. Denk er eens over na. Heb je ook een gedoopt voorhoofd? Dan heeft God van zijn kant al een teken en zegel van zijn liefde gegeven. Dan heeft hij je al apart gezet, een bijzondere plek gegeven. Je bent in het verbond. Je hoeft niet helemaal in onkunde ten onder te gaan. Zoals talloze mensen in deze wereld die werkelijk nog nooit van God en van zijn woord en van zijn dienst hebben gehoord. Jij hebt al zoveel bemoeienissen van de Heere mogen ontvangen. Dat heeft allemaal met dat verbond te maken. Wat kwam de Heere dicht naar u en jou toe? En wat werd het heel persoonlijk aan je geadresseerd? Want in de doop wordt jouw naam genoemd. En dan wil de Heere zijn naam aan jouw naam verbinden. Zo dicht komt de Heere naar je toe in dat verbond. En dan spreekt de Heere in dat kader van zijn verbond, van zijn ontfermende liefde, de welgemeende belofte van de genade. Dan spreekt dat teken van de doop, van het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Dat hebben we nodig bovenal. Het is heel ontdekkend en confronterend. Het laat ons zien de vuilheid van ons bestaan zoals het van nature is. En de noodzaak om gereinigd te worden. Maar ook dat de Heer nu van zijn kant die reiniging kan en wil geven. O, die belofte van het genadeverbond, die zijn overweldigend. Alles zit erin wat je nodig hebt om getroost te kunnen leven en zalig te sterven. Het is de liefde Gods in Jezus Christus. Alles wat een mens behoeft voor tijd en eeuwigheid, dat wil de Heer in dat verbond als het ware aanreiken. Het is zijn uitgestoken hand met het oog op je behoud. Uit genade, om Christus wil, zoekt de Heer je zo op. Maar als je deze liefdesbrief van de Heere ongeopend laat liggen. Als je met een gedoopt voorhoofd door het leven gaat en doet alsof er geen God in de hemel is en geen eeuwigheid wacht. Als je nooit ergens bij stilstaat. Als je die liefdesbrief van de Heere wegstopt in je bureau en je hebt hem eigenlijk nog niet eens goed gelezen. Als je er niet biddend mee werkzaam bent. Dan laat je de God van je doop in feite maar praten. En dat is ongeloof. Dan heeft de Heere vanavond een heel ernstig woord voor u en jou. Bekeert u tot mij, gij afkerige verbondskinderen. En er is nog een derde dimensie. De liefde die in deze ernstige oproep klinkt, verwijst, zoals we hebben gezien, naar de relatie die er is krachtens de schepping. Naar de relatie die er is krachtens het verbond. Maar ook naar die relatie die er is krachtens de genade. Als je nu echt de Heere hebt leren kennen in je leven. Wat is dat? Wat is dat groot? Wat is dat een rijke zaak? Daar gaat het natuurlijk om. Mag dat nu van u, van jou gelden? Heb je oprecht je knieën gebogen? Werd je smekeling bij de genadetroon? Zondaar voor God? Weet je wat het is om de bedelaarshand op te houden bij zijn genadetroon? Heb je zijn woord lief gekregen? Heb je lust gekregen in zijn dienst? Dan word je vervuld met één groot verlangen om zo dicht mogelijk bij de Heere te leven. Heerlijk. Ja, zegt iemand vanavond. Maar zulke mensen die de Heere vrezen. Zij aan wie de Heere zijn genade heeft betoond. En die hebben toch geen bekering meer nodig. Die oproep tot bekering is toch niet bedoeld voor bekeerde mensen. Nou ja, ik zou zeggen, vraag het hen zelf, gemeente. Of ze geen bekering meer nodig hebben. Dan zult u het wel horen. Maar ik begrijp uw reactie wel. En u hebt ook wel een beetje gelijk. Als het gaat om de staat van de christen, die ligt vast. Als u denkt aan de eerste bekering, dan kun je zeggen, nou dat is eenmaal en onherhaalbaar. Maar de praktijk van het leven, ook van Gods kinderen, wijst uit dat ze nooit tot zo'n geestelijk niveau komen, tot zo'n toestand geraken, dat er geen dagelijkse bekering meer nodig zou zijn. De eerste bekering moet zichtbaar worden in de dagelijkse bekering. Er is een onlosmakelijk verband tussen die twee. Als de dagelijkse bekering ontbreekt, kun je in den gemoede afvragen of de eerste bekering wel echt is. Men zich niet vergist. Hoe meer je de Heere leert kennen, hoe meer je ook jezelf leert kennen, zal elk van Gods kinderen het beamen, dan ben ik nooit afbekeerd. Ook na ontvangen genade. Ja, juist na ontvangen genade ga ik het nog veel scherper zien dan ooit. Daarvoor dat ik heilzame correctie nodig heb. Elke dag weer opnieuw. En nu vind ik het eigenlijk een beetje een valkuil, gemeente, in onze reformatorische gezinten. Dat bekeerde mensen uit hun bekering leven. In plaats van dicht bij de Heere leven. Want dat is namelijk niet hetzelfde. Uit je bekering leven of dicht bij de Heere leven? Waar leeft u nou uit? Uit een soort opsomming van allerlei belevenissen en gebeurtenissen en bevindingen en wat u allemaal maar naar voren zou kunnen brengen. Leeft u daaruit? Of kent u een leven in diepe afhankelijkheid van de Heere? Een leven dicht bij de troon van de genade. En heeft de Heere misschien vanavond ook reden om tegen u of jou te zeggen, u die wel de Heere hebt leren kennen, maar dat hij moet zeggen, waar is nu je eerste liefde gebleven? Waar is de teerheid van het gemoed die het begin kenmerkte? Of moet u daar zelf over klagen misschien? Dat u zegt, waarom kan ik nu in mijn Bijbel lezen zonder dat het me wat zegt, terwijl er tijden zijn geweest dat ik niet zonder droge ogen kon lezen in Gods woord. En de Heere zo dikwijls tot mijn ziel sprak. Waar is de tijd gebleven dat ik het met heel mijn hart mocht doorleven en beamen. Dat er iets beter is dan het leven. Dat is uw goedertierenheid. Die is beter dan het leven. Psalm 63. Maar nou moet ik zo dikwijls met diezelfde dichter meebidden. Och, werd ik derwaarts weergeleid. Wel, dan stel ik de vraag, hoe komt dat? Die teruggang, die geestelijke inzinking. Wie is er nou weggelopen? U of de Heere? Over wie hebt u nu te klagen? Over uzelf of over de Heere? Is de Heere ineens van gedachten veranderd over u? Of bent u van lieverlee afgezakt, weggedwaald, koeler geworden, een ingezonken bestaan? Misschien toch een stukje heel concrete wereldgelijkvormigheid ook toegelaten. U moet het toestemmen in uw geweten. Het ligt niet aan God. En wat ook de oorzaken mogen zijn van de verachtering in de genade, van toepassing is dan ook op u die de Heere vreest. De oproep van Jeremia. Bekeert u tot mij. Gij afkerige kinderen. Een ernstige en liefdevolle oproep. Die opkomt vanuit de relatie die er is. Krachtens de schepping. Krachtens het verbond. En krachtens de genade. Denkt u dat we moeten twijfelen aan de oprechtheid van de liefde van de Heere voor de zijnen? Denkt u dat de Heere van zijn kant nog iets achter de hand houdt? Of slagen om de arm houdt? Of een verborgen agenda heeft? En dat je, als het erop aankomt, toch nooit zeker kunt weten of het wel echt gemeend is van Gods kant? Denkt u dat? Dat het zo zit? Werp zulke gedachten ver van u. Want als er iemand is die volstrekt betrouwbaar is, als er iemand is die niet liegen kan, als er iemand is wiens woorden niet dubbelzinnig zijn en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, dan is het de Heere wel. En het is zo wel gemeend als God zijn liefde openbaart aan een schuldig volk. En dat heeft hij gedaan. Maar van de kant van het volk wordt die diepe, serieuze liefde van de Heere beantwoord met ontrouw. Niets is verdrietiger en schrijnender dan dat ontrouw. We zullen, als in hoofdstuk 3 ook de naam wordt genoemd van koning Josia, deze profetie van Jeremia wel moeten plaatsen in die periode van het koningschap van Josia, die vooraf ging aan de reformatie die onder deze koning heeft plaatsgevonden. Ontrouw. Overspel. U weet niet half hoe ingrijpend dat is. Hoeveel dat stuk maakt. Hebt u wel eens geprobeerd om mensen die op het punt staan te scheiden, omdat er ontrouw in het spel is in dat huwelijk, om zulk soort mensen nog tot elkaar te brengen? Nou, dat is haast onbegonnen werk. En dan verneem je ook heel begrijpelijke en emotionele reacties. Als de een zegt, er is te veel gebeurd. Of de ander roept, ik ben kapot van binnen, ik ben bedrogen. Er is geen basis meer. Toch begrijpelijk? En dan lees ik vers 1. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat. En zij gaat van hem en wordt van een andere man. Zal hij ook tot haar nog wederkeren? Gij nu hebt met veel boeleres gehoereerd. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. Ook dat nochtans, dat is het nochtans van de genade. Het nochtans van de liefde Gods in Jezus Christus. Het nochtans dat als het ware over al die schuld en over al die zonde van het volk heen wil komen. Je kunt het zo erg niet gemaakt hebben in je leven. Of er is bij God nog een nochtans. Onbegrijpelijk. Juda, twee stammenrijk, heeft het voorbeeld van haar zuster Israël het Noordrijk nagevolgd. En Israël wordt in vers 6 de afkerige genoemd en Juda in vers 7 de trouweloze. En de een doet nu voor de ander niet onder. Voelt u wel de pijn in deze woorden? Voelt u ook de liefde die er van Gods kant nog is? Ik heb u getrouwd, ik heb je trouw beloofd en jullie ontrouw betekent niet het einde van mijn trouw. Dat heet nu liefde. Liefde die blijft appelleren, die blijft zoeken, die blijft getuigen. En uiteindelijk is het ook alleen die liefde die het hart verbreekt, die de zondaar met schaamte bedekt, die hem bekeert en metterdaad doet wederkeren. En die de zondaar hoop geeft, dat al heb je het nog zo verdorven en het er nog zo slecht van afgebracht, en de Heer is zo bedroefd en op zijn hart getrapt, dat je toch nog terug mag komen. Want dat is ook een element, dat wordt misschien te veel vergeten. Als we het hebben over de oproep tot bekering, dan benaderen we dat zo vaak vanuit het moeten. Hè? Je moet je bekeren. Maar dat het ook nog mag, van Gods kant. Dat is een heel belangrijk gezichtspunt. Dat het na die verschrikkelijke ontrouw toch nog goed zou kunnen komen. Dat rust dus helemaal alleen in de liefde van de Heere. De Heere heeft ervoor gezorgd dat het kan en dat het mag. Het is niet op grond van kwaliteiten van het volk. Ook niet omdat het toch nog een klein beetje meevalt misschien. Want het valt niet mee. Maar het is enkel genade. Ik heb u getrouwd, zegt de Heer. Dat ziet terug op het verleden. Hoe God in het verleden naar ze heeft omgezien. Ze verlost uit Egypte. Ze geleid door de woestijn. Ze gebracht in Kanaan. En we mogen de lijn nog verder doortrekken als we gaan naar het Nieuwe Testament. Hoe God zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden. Die in de weg van zijn gehoorzaamheid die rechtsgrond heeft aangebracht. Grond waarvan een verloren zondaar met God verzoend kan worden. En deelgenoot kan worden van een zaligheid die niet te beschrijven is. En dat heeft de Heere nu alles geopenbaard in de belofte van het evangelie. En de Heilige Geest wil dat toepassen aan het hart. Zodat u gaat zien, hopen en geloven dat het ook voor u kan en mag. Wat een wonderlijke zaak als dat gaat spreken, als dat gaat leven. Als u ziet op uzelf, dan moet u toch zeggen, het is onvoorstelbaar en aan mijn kant zo verzondigd. Onmogelijk. Ik hoor eens mensen praten over dat het zo moeilijk is. Dat ze die geestelijke vragen, dan moet je nou zalig worden, het is zo moeilijk. Gemeente, je moet erachter komen dat het niet moeilijk is, maar onmogelijk aan onze kant. Maar wat nu onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Daarom kunt u zalig worden. O, die opzoekende liefde. Denk nou eens terug aan uw leven. Zoals de Heer daartoe eigenlijk uitnodigt als hij zegt, ik heb u getrouwd. Kijk nou eens terug. Kijk nu ook eens terug op uw leven. Is daar nou helemaal niets te bespeuren in uw persoonlijke levensgeschiedenis van Gods leiding en van Gods hand Heeft God zorg helemaal ontbroken? Durft u dat te zeggen? Was God steeds de grote afwezige? Echt waar? Was zijn liefde er echt niet voor u? Was het feit dat de Heer in het uur van uw doop zijn hand naar u heeft uitgestrekt dan eigenlijk een vergissing? Is die christelijke opvoeding die u van uw ouders hebt ontvangen dan eigenlijk helemaal overbodig en nutteloos geweest? Zijn al die roepstemmen die er in uw leven zijn gekomen door middel van sterfgevallen in uw familie of vriendenkring zonder vrucht gebleven? Is elke preek die u hebt gehoord, en hoeveel hebt u er al niet gehoord? Is het allemaal alleen maar over u heen te gaan? Zat daar niet iets in van de bewogenheid van de Heere die ook u, ook jou daarin aansprak? Of hebt u er veel te weinig op gelet? Hebt u er veel te klein van gedacht? Als je met je rug naar de zon gaat staan, wat zie je dan, jongens en meisjes? Dan zie je schaduw. En wat is er dus aan de hand als u moet klagen dat het zo donker voor u is? Dat bewijst dat de zon wel schijnt, maar dat u er met uw rug naartoe staat. En daarom zegt de Heere, keert u om, bekeert u. Want die zon van zijn liefde was er al lang. Het probleem ligt niet aan Gods kant, maar echt enkel en alleen aan uw kant. En de enige goede reactie is nu dat wij ons gaan schamen. Dat er geen uitvluchten meer zijn. Dat we geen dogmatische redeneringen meer hebben over de uitverkiezing en zo en over de onmacht van de mens. Maar dat er alleen schaamte en schuld overblijft. En dat we gaan vragen, Heere, zou het dan ook voor mij nog kunnen? Die u al zo lang hebt laten wachten. Heb ik niet te veel gezondigd? Heb ik niet te lang gezondigd? En is het antwoord kunt u vinden in de tekst. Het antwoord is nee. Let ook op de belofte. Ik zal u aannemen en u brengen te Sion. Dat is de belofte. Maar ik hoor al dat u tegenwerpt. Ja, maar er staat wat bij, dominee. Ik zal u aannemen, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht. Dat is natuurlijk niet veel. En ik hoor vast niet bij die 1 of die 2 voor wie dat is weggelegd. Maar denk nu even goed na. Bedoelt de Heere nu echt, er mag er maar 1 of 2 komen? Meer niet? Er is een soort stop van toelating, zoals je dat op universiteit wel hebt. Van er mag maar een x aantal studenten voor een bepaalde studie ingeschreven worden. Niet meer dan zoveel. Is dat wat de Heere bedoelt? Ruimer is het niet van mijn kant, 1 of 2. Nee, dat is ondenkbaar. Dat de bedoeling van deze woorden zou kunnen zijn, wordt hier niet veel eer bedoeld. Al kom je alleen, wees dan niet bang dat ik teleurgesteld zal zeggen, ben je maar alleen? Waar zijn al die anderen? Nee, al kom je alleen, ik zal je aannemen. Al ben je een eenling in je familie, omdat je naar God ging vragen. Omdat je een droefheid naar God leerde kennen. Al begrijpt niemand je meer. Nu het met je vroegere vrienden het niet meer vinden kan. Maar ik zal je aannemen. Want er is blijdschap in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. 1 uit een stad. 2 uit een geslacht. Zorg jij nu dat jij die ene bent. En u probeert iemand mee te nemen op die smalle weg. Je man of je vrouw. Je vriend of je vriendin. Je broer of je zus. Je buurman of collega. Maar hoe dan ook, kom! ik zal u aannemen. Is er hier vanavond iemand die moet zeggen, Heere, hier is er één. Hier is er één die het zo verzondigd heeft. Ik kan het niet begrijpen dat er voor mij genade zou kunnen zijn. Maar ik kan het in mijn ongeluk niet uithouden. Bij u alleen is de bron van het leven. Weet u wat nu eigenlijk ook zo mooi is? In dit hoofdstuk dat de Heere zelf u de woorden in de mond wil geven die u mag en moet spreken in het wederkeren tot hem. U vindt ze in vers 22. Keert weder gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. Ik zal u aannemen. Wat een heerlijke belofte. Aannemen zoals de vader zijn verloren zoon in zijn armen nam. Hij had alle rechten verspeeld, nietwaar? Maar hij werd toch weer kind aan huis. Aannemen is het tegenovergestelde van afwijzen. Aannemen, dat is deelgenoot worden van alle schatten en gaven die Christus verwierf. Aannemen heeft alles te maken met de aanneming tot kinderen. Aannemen is voor altijd bij de Heere mogen zijn. Het sluit in, wat wij goed stuk gemaakt hebben, gaat de Heere weer goed maken. Het wordt helemaal goed. Daar wijst ook die naam Sion op. Ik zal u wederbrengen te Sion. Jeruzalem komt straks in puin te liggen vanwege de zonde en de afmakingen van het volk, nietwaar? Babylonische ballingschap, de verwoesting van Jeruzalem. Maar de Heere zal zijn Sion weer opbouwen. Het wordt eens hersteld, na alle ellende. De zonde brengt puin open, maar genade herstelt. En in dat woord Sion klinkt dan al iets door van dat heerlijke perspectief. Dat er eens zal zijn dat nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel van God neerdaalt. In volle luister zal het komen. En dat zal bewoond worden. Dat nieuw Jeruzalem door allen die met berouw zijn teruggekeerd en hun hoop op God alleen leerden stellen. Zult u daar ook bij zijn, omdat u acht mocht slaan op de ernst, de liefde en de belofte in de oproep tot bekering. Dat die ernst uw hart heeft geraakt, die liefde uw hart heeft verbroken en die belofte uw pleitgrond werd in het gebed. Heere, hier zijn we. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. Amen. samen danken en bidden. Heren, zo mogen we ook aan het einde van deze dienst uw aangezicht zoeken. Niet omdat wij in onszelf enige vrijmoedigheid kunnen vinden om tot u de heilige God te naderen. Als wij een klein beetje onszelf hebben leren kennen als schuldige en onwaardige zondaren. Die met bevlekte handen voor u moeten naderen. Maar Heer, onze enige vrijmoedigheid kunnen we ontlenen aan uw eigen nodiging. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Het is niet steunend op onze verdiensten, maar pleitend op uw naam, dat we bij u aankloppen en bidden, Heren, wilt u de bekering die u vraagt zelf werken? En Heren, waar wij op onze knieën gaan voor u, daar kunt u ook wat aan de zondaar kwijt. Ons probleem is dat we het liefst maar overeind blijven. Onszelf willen rechtvaardigen. Geen schuld of schaamte kennen. Maar Heren, laten de pijlen die van uw goddelijke boog werden afgeschoten ons mogen treffen in het hart. Heren, wilt u dan zelf het gepredikte woord nog achtervolgen met uw zegen. Omdat het voor jongeren en ouderen gebruikt mag worden. Om het stil te zetten, tot nadenken te stemmen. Ja, tot u te doen wederkeren, voor het eerst of bij vernieuwing. En Heren, dan kunnen we het wonder niet op dat er bij u dat nochtans van de genade klinkt. O, het is onpeilbaar diep. Wie kan het bevatten? Heren, hoe groot zijt gij? Zie ons aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, die u ervoor over hebt gehad om afkerige kinderen met u te kunnen verzoenen. Daar hebt u uw eigen welbeminde Zoon voor prijs gegeven, om anderen te kunnen aannemen. Daarvoor heeft Christus eens op het kruis moeten klagen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wat is er een dure prijs betaald voor de verlossing van een schuldig volk? Heren, wilt u zelf het maar door uw Heilige Geest ook aan ons hart verklaren, meer en meer. Nooit zullen we uw trouw en uw liefde genoeg kunnen bewonderen. Maar laten we nu zoveel van mogen zien dat het ons hart vervult met een diepe verwondering. En dat het ook zo ons leven zal beheersen, dat er iets komt van een heilig verlangen om helemaal voor u en met u te mogen leven in de dagelijkse bekering. Dan worden we een vijand van alle zon en krijgen we lust en liefde in de dingen van uw heerlijke dienst. Laat dat de vrucht mogen zijn tot de eer van uw naam. Ga met ons, Heer, ook als we deze plaats verlaten. Gedenk ons allen, sterk ons in de week die voor ons ligt. Bewaart u ons voor gevaren en ongelukken en bovenal voor de zonde. Zegen het werk van onze handen, ook op de plaats die u ons geeft in de maatschappij. En wilt u ons leren om ook daar een getuige van u te mogen zijn, in alle eenvoud, door woord en wandel. Wilt u onze dank aanvaarden voor het goede dat u gaf? Wilt u nog vergeven alles wat niet beantwoordde aan uw heilige wil? En wilt u ons nu en steeds aanzien in het werk van uw lieve Zoon en ons bidden en danken verhoren om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, laten we onze slotzang zingen uit Psalm 79, het vierde en het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. 4 en 7 uit Psalm 79. Thank you. De zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.